Efeziërs hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. In Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in de liefde. Dat heb ik er bewust tussen gelezen. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. En dan hetzelfde hoofdstuk, vers 15, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En dan 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Ik denk voor u heel bekend, het wordt heel vaak geciteerd als het over de opname van de gemeente gaat. Het gaat om de ontslapen gelovigen in de gemeente van Thessalonica. En ze waren een beetje bang dat die niet mee zouden gaan. Vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaand of vertroost elkander dus met deze woorden. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, 2 Thessalonicenzen 2. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En dan vers 13. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Over de opname van de gemeente is al jaren een discussie gaande. De een zegt, dat is een soort gedachtenspinsel van iemand die vroeger wat in de war was. En dat is overgenomen door iedereen die dit ooit gehoord of gelezen heeft. Voor een ander is de opname van de gemeente eigenlijk hoofdzaak, hoofdonderwerp. En voor de meesten is het een soort van, ik zie het wel. Laat maar lopen. Ik merk het vanzelf. Waar maken we ons dan druk om? Nu, we willen ons daar ook niet druk om maken. We willen er met verlangen naar uitzien. Maar de gedachte aan de opname van de gemeente, alsof het een heel specifiek gebeuren zal zijn, is een beetje weggeduwd. En dat is jammer. In de oude dag heeft de Heere God zijn volk uit Egypte verlost en ze daarna bij zichzelf gebracht, bij de berg Gods, bij de berg Horeb. En hij dacht dat het hele volk hem zou dienen. Dat was niet het geval, bleek later. Nog sterker, de dans om het gouden kalf heeft bewezen dat dat echt niet het geval was. En toen is daar die roep gekomen door Mozes, uitgesproken, wie is voor de Heere? En toen kwam alleen de stam van Levi. Dat is eigenlijk triest, dat van 12 stammen één stam komt om dan voor de Heere te zijn. Die stam, de stam van Levi, is daarna als een hele bijzondere stam aangemerkt. De Levieten. En in die stam van Levi zaten ook de priesters. Dus allemaal de stam van Levi. En die stam van Levi is vanaf dat moment op een hele bijzondere plek gezet. Ze worden genoemd in de plaats van alle Israëlieten een stam van eerstgeborenen. God heeft die stam Levi genomen alsof het allemaal eerstgeborenen waren. Dat is de taal van de Bijbel. Dat betekent dat ze een aparte zegen zouden krijgen, een dubbele portie zouden krijgen. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die gekoppeld zijn aan eerstgeborenen. Als het ging om de legering rondom de tabernakel in die enorme camping daar bij de berg Sinaï, dan waren de levieten op een hele speciale plek gelegd. Als het gaat om het erfdeel in het land van de beloften, weten we wel, in het land Kanaan, waar ze naartoe gingen en waar ze zouden gaan wonen, dan blijkt dat Levi daar helemaal geen erfdeel had. Een echte, aparte situatie. In het koninkrijk, denk het aan Aruba of zo zou je zeggen, een status aparte. Nou, dat was daar echt het geval. Echt anders. En die stam van Levi zou geen vierkante meters krijgen, geen bepaald deel, maar daar wordt in de Bijbel gezegd, de Heere zelf zou hun erfdeel zijn. En de vuuroffers des Heeren zou hun erfdeel zijn. En elke stam moest een stukje gebied afstaan waar die levieten zouden kunnen wonen. Ook nog een beetje weidegrond, zodat ze ook nog een koetje en een schaapje zouden kunnen houden. Zo was het geregeld. Maar ze hadden zelf niks. Geen gebied. En toch het dichtst bij. En het zijn juist die levieten, juist die stam van Levi die de Heere mag dienen. Ze mochten meehelpen dragen. Ze mochten die enorme berderen, die enorme planken tillen. Ze mochten de touwen verzorgen, de gordijnen verzorgen en ook de heilige voorwerpen. En later, toen ze de tabernakel niet meer hoefden te verslepen, toen ze, laat ik maar zeggen, gesetteld raakten in het beloofde land. Die tabernakel bleef staan, daar in Silo is nooit meer verplaatst. Toen waren al die levieten ogenschijnlijk werkloos en toen kregen ze een omscholing tot zangers. Dat is een hele merkwaardige situatie. Al die levieten die niet meer hoefden te tillen, die werden zangers. En dat blijken later die tempelzangers te zijn. En die waren volleerd in het gezang Gods. Ja, dat is een mooie. Die konden er wat van. Levieten. Een deel van het volk van God op een aparte plaats gezet, dichterbij dan wie ook, met een dienst in de directe tegenwoordigheid van de Heere, soms zelfs in het heiligdom, wat de priesters betreft, en wat de hoge priester betreft, in het heilige der heiligen, nog dichterbij, en gezang rondom het huis Gods, volleerd in het gezang Gods. Stel Stel nu eens dat u een enorme sprong zou kunnen maken in uw gedachten, dat u dit oud-testamentisch schilderij, want dat is het, ineens in het Nieuwe Testament zou kunnen tegenkomen. Dan ziet u rondom de troon het dichtstbij 24 tronen. En wat blijken dat te zijn? Let maar er goed op en maak daar maar een stukje studie van de komende dagen. Het lijken wel levieten uit het Oude Testament. Het lijkt die stam van Levi wel. Heel dichtbij, bij de troon van God. Koningen en priesters. En volleerd in het gezang Gods. Ze zongen dat nieuwe lied. Ze hadden elk een harp, elk een citer en. Je ziet ze opnieuw in het laatste Bijbelboek terug. Zijn het dezelfde levieten? Nee, daar heb ik het niet over. Maar het gaat me om, God heeft vlak bij zich een bijzonder gezelschap. We moeten er misschien aan wennen dat de Heere God iedereen zegenen wil. Dat wil Hij vandaag nog. Niemand hoeft wat dat betreft zonder zegen te staan. Niemand hoeft met Esau te roepen, zegen ook mij, mijn vader. Nou, de Heere God wil je graag zegenen, wie je ook bent. Welke stam, welk volk, welke natie ook. Maar dat doet niets aan van het feit dat God aan een bepaald volk, aan een bepaalde groep, extra zegen heeft gegeven. Moeilijk, hè? Alsof God iemand voortrekt. Dat wordt dan gezegd. Nee, God benadeelt niemand, zo moet je het zeggen. Als God in zijn genade een bepaalde groep iets extra's wil geven, betekent dat nooit dat God anderen benadeelt. Is dat moeilijk? Weet je wel. Voorbeeldje, Nieuwe Testament. Gelijkenis, de Heer Jezus vertelt het. Een meneer die heeft een wijngaard, gaat 's morgens om 6 uur naar de markt en zegt, zijn er nog mensen die voor mij kunnen gaan werken? Nou, hij neemt ze. Clubje, nog een club. Enfin, een aantal keren per dag gaat hij die mensen uitnodigen om te gaan werken. Dat doen ze. Aan het eind van de dag zijn de mensen die slechts 1 uur gewerkt hebben het eerst aan de beurt om uitbetaald te krijgen. En ze krijgen notabene het dagloon, een denaar. De mensen die vanaf 6 uur 's morgens waren geweest, die denken, als die voor 1 uur werken een denaar krijgen, ik heb 12 uur gewerkt. Goeiedag, koopkrachtvermeerdering. Het lijkt wel de troonrede van kabinet Balkenende. Dus die denken, wij dus dubbel. Meer dan. En wat gebeurt er? Ze krijgen ook een denaar. En ze beginnen gelijk naar goed Hollands gebruik te mopperen. En ze zeggen, we hebben de hele dag gewerkt. We hebben de hitte getrotseerd. We hebben dus de zware dingen moeten tillen. En die lui hebben maar 1 uur gewerkt, krijgen een denaar. En wij hebben 12 uur gewerkt, krijgen ook een denaar. Dat is toch niet eerlijk? Nou, die rentmeester weet niet meer precies hoe hij het heeft, maar die wijngaarder, diezelfde eigenaar, die springt in de bres en zegt, moest luisteren, wat had ik met je afgesproken vanmorgen om 6 uur? Ja, een denaar. Ik zeg, wat heb je gekregen dan? Een denaar. Nou, en? Heb ik je tekort gedaan? Dat is een moeilijke. Ja, maar, ja, dat begint het verhaal weer, weet je wat, het is een soort herhaling van argumenten, maar die lui hebben maar 1 uur gewerkt en wij hebben, ja, maar wat spraken we af vanmorgen om 6 uur? Was het een denaar? Ja, heb je dat gekregen? Ja. Heb ik je tekort gedaan? Nee. Het komt er hierop neer dat die eigenaar zegt, mag ik aan een bepaald gezelschap meer geven dan aan een ander gezelschap? Mag dat? Is dat van jouw geld of is dat van mijn geld? En als ik dat doe, doe ik jou dan tekort? Die mensen die druipen af en de discussie is verstomd. Als de Heere een bepaald gezelschap extra bevoordeelt, betekent dat helemaal niet dat de anderen dus tekort gedaan krijgen. Dit klinkt een beetje theoretisch, maar het is heel belangrijk. Weet je waarom? Omdat jij, als je gelooft in de Heer Jezus, tot een heel bijzonder gezelschap hoort. Ik heb het over gelovigen. Het gaat over de opname van de gemeente. Het moet natuurlijk helder zijn wat we onder die gemeente verstaan. Is dat een bepaalde naam, een bepaalde club, een bepaalde organisatie? Nee, het zijn mensen die horen bij het lichaam van Christus. Het zijn mensen die bij de gemeente van God horen. Leven uit God hebben. Dus niet een bepaalde naam, niet een kerkelijke boekhouding, maar leven, leven uit God. Als je leven uit God hebt, dat is als je gaat geloven in de Heer Jezus en de Heilige Geest in jou gaat wonen om jou bij het lichaam van Christus te voegen. Als de Heilige Geest in je woont, wordt er een eenheid van de geest tot stand gebracht. Zo noemde wij wel dat. Een aaneengesmeed zijn door de Heilige Geest, bij elkaar horen, aan het lichaam toegevoegd, door de Heilige Geest aaneengesmeed. De eenheid van de geest wordt een feit als je gaat geloven. En nu blijkt dat allen die de Heilige Geest hebben ontvangen, heel bijzonder gezegend zijn. Ja, wij denken daar niet aan, omdat we misschien nog wel oud-testamentisch denken. Wij denken, nou ja, als we nu maar een eigen vijgenboom en een eigen wijnstok hebben, taal van het Oude Testament, dan zitten we goed. Maar de Bijbel zegt dat jij die nu bij de gemeente hoort, door de Heilige Geest aan het lichaam van Christus bent toegevoegd, jij die heel bijzonder bent, jij bent echt gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Uitzonderlijke zegen. Doet God al die anderen dan tekort? Nee, maar dit gezelschap, vandaag nog op aarde, waarvan een deel overleden is en een deel hier nog zit, dat gezelschap, lichaam van Christus, gemeente van onze Heer Jezus, dat gezelschap wordt buitengewoon gezegend. En dat is eigenlijk de eerste les die we zouden moeten leren. De gemeente is uniek. De gemeente is buitengewoon gezegend met alle geestelijke zegening. En Paulus, de bedienaar van het Nieuwe Testament, de apostel van de heidenen, die zegt, dit is een geheimenis, dit is een mysterie, dit is een verborgenheid, dat is nooit openbaar geweest, dat is altijd verborgen gebleven, maar aan mij is die bediening geschonken om deze verborgenheid aan het licht te brengen. En hij zegt erbij, de profeten waren nieuwsgierig om daarin te kijken, maar het is hen niet gegeven. En de oude gelovigen die waren heel nieuwsgierig om er eventjes achter te kunnen kijken, maar het is niet gegeven. Maar jullie, die tot de gemeente van de Heer Jezus behoren, jullie zijn heel bijzonder. Nog sterker, ik ga het even, opsommen. Jullie zijn een heel speciaal cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Jij bent een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Dat zegt de Heer Jezus. Ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. Ik heb ze van u gekregen. Het was een geschenk van de Vader. En de Heer Jezus wil dat geschenk van de Vader bij zich hebben. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Nog een uitdrukking. Romeinen 8, dit was Johannes 17. Maar nog een uitdrukking. Romeinen 8. De Heer Jezus is voorzien van ons, van een gezelschap, om hem hoofd boven alle dingen te doen zijn. En we lazen nu in Efeze 1, het laatste vers bijna, dat de Heer Jezus gecompleteerd wordt door ons. Alsof die niet volledig zou zijn. Alsof die incompleet zou zijn. Nou, je durft het bijna niet te zeggen, want het gaat natuurlijk heel erg ver. Want de Bijbel zegt het. Jij en ik, de gemeente van onze Heer Jezus, het lichaam van Christus, wij completeren hem. Hij is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente die hem volledig maakt. U bent echt iets. U bent heel bijzonder. Weet je, ons probleem is dat wij ons een beetje vergelijken met Israël. En we zeggen, nou ja, als we het een beetje rustig hebben, een beetje vrede hebben, geen terrorisme en ja, een leuk leventje, goed boterhammetje en zo, dan zijn we tevreden. Nu, Israël, lieve broeders en zusters, is gezegend met aardse zegeningen. En God bedoelt dat mensen ook gezegend zijn hier. Maar de typische zegen voor Israël is gewoon aarde, is gewoon rust, is gewoon vrede, is gewoon geen oorlog en nou ja, eigen vijgenboom en eigen wijnstok. Daar wordt het mee uitgedrukt. Maar de zegen van jullie en van mij is bij hem te zijn in het huis van de Vader. In het huis van de Vader hoort, en dat heb ik weet niet hoe vaak gezegd en geroepen, dat hoort niet bij de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde hoort bij de schepping, dat snappen we, de hemel ook. Maar het huis van de Vader, waar jij en ik horen, dat hoort helemaal niet bij de schepping. Dat was er al voordat de schepping kwam. Want daar was de Vader. En daar heeft de Heer Jezus plaats bereid, daar wil hij jou brengen, daar wil hij ons tot in eeuwigheid laten wonen. Snap je een beetje dat je echt, echt een bijzonder iemand bent? En dat is allemaal gekomen toen je ging geloven in de Heer Jezus. De Heilige Geest die in ons woont, dat is niet zomaar iets. Dat is ook niet een voortzetting van. Dat is nooit gebeurd. Dat was volstrekt nieuw. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt in het Oude Testament. Maar nooit is de Heilige Geest inwonend in iemand gaan wonen. Nooit. Dat is nooit vertoond. En nu is de Heilige Geest, toen je ging geloven, in je gaan wonen als een onderpand van de toekomstige erfenis. Als een voorschot voor wat er straks gaat komen. Eén met de goddelijke, ja het is bijna te hoog van woorden, hè? Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Maar dat heb je nu al. En dat gaat straks nog in ultieme vorm verder. Want dan gaat de Heer Jezus zeggen, ik ben in hen en wij zijn in u, Vader, en u bent in ons. En de, het is zo onvoorstelbaar hoog dat de Heer Jezus in jou woont, de Heilige Geest in jou woont en dat jij samen met de Heer Jezus in de Vader bent. Ga nu niet zeggen, ja, dat doet er niet toe. Nou, dat doet er wel toe, want dat is nu precies de bedoeling van Paulus. Ik wilde wel dat de geest van wijsheid en van openbaring in jou ging werken, zodat je deze dingen gaat snappen. Dat bedoelt Paulus. En we zitten als pasgeboren kindertjes nog, ja, we willen een aai over onze bol, maar het is zo moeilijk op 20 september. We zijn er eigenlijk niet klaar voor. We zijn er zo op afgestomd. We worden altijd maar weer in deze aardse situatie gezet, want de aardse moeilijkheden en alles wat om ons heen gebeurt, dat is zo essentieel dat we eigenlijk niet meer proeven wat de Heere aan ons gegeven heeft. Dat is denk ik een van de grootste manco's van christelijk en zelfs evangelisch christelijk leven. En als er al iets gebeurt, dan willen we eigenlijk graag dat wij van onze problemen afkomen. Zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Terwijl de Bijbel zegt, ja maar het gaat niet om van je probleem af te komen, het gaat om hem. Jij en ik, wij zijn aan de Heer Jezus gegeven. Opdat hij de eerstgeborene zal zijn. Opdat hij de allerhoogste zal zijn. Opdat hij gaat schitteren. En jij en ik, we zijn samen verbonden aan de Heer Jezus. Zou u nu op je stoel zitten durven zeggen, dank u wel voor deze zegen. Niet om mij, echt niet. Maar om één keer in je leven verder te kijken dan, ja, ik weet dat mijn schuld weg is. Hè, daar ben ik af. Nou, dan sta je weer. Ja, anders, want verlost van en niet meer komend in het oordeel, dat is al een verademing van je welzijn. En dat is ook zo. Maar dat is het prulste begin van je zegen. Nog sterker, jij bent uitverkoren van voor de zondeval. Voordat er überhaupt iets misging, had God jou al gezien. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij jou uitgekozen. Om bij dit cadeau, bij dit gezelschap, bij dit hele bijzondere gezegende groepje te gaan behoren. Heeft God je voor uitgekozen. Dat er daarna ook nog een zondeval kwam. Ja, dat moest opgelost. Daarom heeft de Heer Jezus ook al voor die tijd gezegd, dat regel ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij was ook een lam voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Ook dat is hen niet ontgaan in het huis van de Vader, dat er een keer wat mis zou gaan. Maar je hoogste zegen is niet dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn. Nou, dat lijkt het wel vandaag. Als je dat nu maar kunt zeggen, nou, dat is inderdaad absoluut het begin. Maar jij en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegening. Met een heilige geest die in ons woont en die ons nu al laat genieten van straks. Waarom dit uitvoerige betoog over onze zegen? Om aan te geven dat er een bepaald gezelschap heel dichtbij gekomen is. Veel dichterbij dan al die andere gezelschappen. Zoals de levieten vroeger uit al die stammen een hele speciale plek hadden van dienen van God, priesterdienst in het huis van God, notabene tot zangers verheven en tot priesters die een dienst gingen verrichten. Daarom zijn jullie, zijn wij, uitgekozen om een koninkrijk te zijn van priesters. Om offeranden te offeren. Daarom worden wij genoemd, let op, een gemeente van eerstgeborenen. Daarom, dubbele portie, heel speciaal gezegend. Jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus en bij de gemeente horen, nog een keer, niet een kerkelijke organisatie, daar heb ik het natuurlijk niet over. Maar ik heb het wel over het hele bijzondere van horen bij het lichaam van Christus, de gemeente. En dat lichaam van Christus, de gemeente, is nu op aarde. Maar dat hoort hier niet. Dat geschenk hoort bij hem. Dat lichaam hoort bij hem die het hoofd is. Want hij zal de eerstgeborene zijn binnen dat gezelschap. Als je ziet dat die gemeente een hele specifieke plaats heeft, een hele bijzondere plek heeft, is het ook niet meer zo moeilijk om te zeggen, ja, dan kan het gebeuren dat die gemeente een keer hier weggaat. Dan gaat God gewoon door. Ja, maar die anderen dan, die daarna komen, nou, God doet nooit iemand tekort. Als hij jou en mij heel bijzonder zegenen wil, ons misschien wel dubbel, dubbel, dubbel zegenen wil, betekent dat hij die anderen dan tekort doet? Nee, hij doet nooit iemand tekort. Dat heeft hij nog nooit gedaan, dat zal hij ook nooit doen. Want God is rechtvaardig. Hij zal nooit iemand tekort doen. Uit het feit dat je de gemeente bent en het hele bijzondere ziet van de zegen van de gemeente, ligt de conclusie voor de hand, dan kan het ook zomaar gebeurd zijn. Dan kan het zomaar zover komen dat hij zegt, ja, en nu, kom. Nou, dat zegt de Heer Jezus. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Tegen wie zegt hij dat? Tegen jou of tegen mij? Naar het huis van de Vader. En als ik plaats bereid heb, kom ik weer en ik zal jou tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is niet hier op aarde. Komt de Heer Jezus dan niet terug op aarde? Jazeker. Hij komt ook hier op aarde. Maar de opname van de gemeente is niet zijn komen hier op aarde. Dat is een heel ander moment. En leest u uw Bijbel zorgvuldig. U zult ontdekken dat ons gaan naar hem niet hetzelfde is als ons komen met hem daarna hier op aarde. Maar we gaan eerst naar hem. Dat is de opname van de gemeente. Daarover heeft Paulus het in een ondeelbaar ogenblik. En hoe gaat dat dan? Nou, met de kracht waarmee de Heer Jezus uit de doden is opgewekt en aan de rechterhand van de majesteit in de hoge gezet is, met de kracht die toen aan het licht kwam, met die kracht ga jij naar hem. Nou, daar hoef je niet meer zo over pk'tjes en zo in te zitten, want dat komt best voor elkaar. Dat zijn krachten die God aangewend heeft toen hij Jezus uit de doden terugbracht en hem aan zijn rechterhand heeft gezet. Die kracht, zegt Efeze 1, wordt aangewend voor jou. Nou, dat is niet zomaar iets hoor. Dat is goddelijke kracht. Dat is buitengewone kracht. Die kracht wordt aangewend. En nu zegt de Bijbel dat de gemeente hier vandaan gaat. Die gemeente, in tegenstelling tot alle andere volken, hoort hier niet. Mensen horen hier op aarde. Zullen uiteindelijk die nieuwe aarde wonen. Gezegend met heel veel zegen. Maar de gemeente hoort in het huis van de Vader. Dat hebben wij niet bedacht. Dat heeft de Heer Jezus bedacht. Sorry, heeft God de Vader bedacht en de Heer Jezus gezegd. Dat bedoelt de Heer Jezus. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik wil dat ze bij mij zijn. Ik wil dat ze hier zijn. Bij mij. Heel dichtbij, aan zijn hart, met hem verbonden. Dat is het plan van de Heer Jezus. En dat plan van de Heer Jezus is vastgelegd in de Bijbel. Daarover heeft Paulus het in Romeinen 8. Daarover heeft hij het in Romeinen 11. Als hij zegt, de volheid der heidenen zal ingaan, ja, en dan, ja, dan gaat God zich weer bemoeien met Israël. Dat staat er hoor. En God gaat zich echt weer helemaal bemoeien en helemaal richten op Israël. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Is het dan niet afgelopen als de gemeente weggaat? Gaat het dan door? Ja, inderdaad. Misschien hebben we nog verkiezingen. Wie zal het zeggen? Maar wij zijn weg. Wanneer zal dat moment dan komen dat we naar hem gaan? Dat weet niemand. als we wisten dat het eind van dit jaar zou zijn, dan ging u gegarandeerd nog even een Turkije boeken of zo, of een andere last minute. Maar dat heb, u weet het niet, hè? Nou, nu kunt u van Turkije even snel naar de hemel dan uit Veenendaal. Dus u, wat dat betreft maak je geen zorg. Maar ik wil er dit mee zeggen. Als wij een datum wisten, zeiden we, nou, we hebben nog 2 maanden. Dus we laten nog even de teugels vieren. En ja, dan maken we ons langzamerhand klaar. Dan gaan we onze koffer pakken. Hè? Zo zijn wij. Nee, we weten niet. Er zijn natuurlijk altijd voorspellers geweest. Die hebben 88 gezegd, 90 gezegd, 92. En al die data, die zijn al geweest. En daartoe gaat ze toch niet aan een data overgeven. Dat lijkt me een beetje link. Nee, ik weet het niet. Ik wil vandaag op de Heer Jezus wachten. Hij zegt, ik kom spoedig. Dat moet eigenlijk genoeg zijn voor me. Ik moet naar hem uitzien. Zou je met me willen kijken naar de Heer Jezus? Hij komt. Hij zei, ik kom. Ik kom spoedig. Ik kom je halen, hoor. Want ik wil dat je bij me bent. Dat is niet de jongste dag. Kon ik jullie nu maar overtuigen van het verschil tussen zijn bemoeienis met Israël in de toekomst en uw en mijn gaan naar hem daaraan voorafgaand. Als ik dat kan overbrengen vanavond, ben ik heel veel verder. Niet dat ik het kan, maar ik kan het niet. Ik kan alleen maar iets zeggen. De Heilige Geest kan het in je hart leggen en kan het, ja, ook als je erover nadenkt, want het is geen door de keel duwen van, het is eerlijk zijn en zeggen, Heere, hier ben ik. Als u het wilt, dan wilt u het ook duidelijk maken. Nou, dat doet hij. Paulus zegt, het gaat als volgt. Er zijn mensen al ontslapen. Nou, die mensen die ontslapen zijn, gaan ook mee, hoor. Maar die horen ook bij die gemeente. Want Petrus hoorde bij die gemeente. En Paulus, die is al lang overleden. Maar ook vader, moeder, grootvader, grootmoeder, u vult in, die zijn overleden, die zijn begraven. En waar zijn die nu dan? Nou, die zijn nu in het paradijs, die horen onuitsprekelijke woorden, die worden vertroost, die hebben het daar heel goed ontbonden en met Christus, is verreweg het beste, die hebben het daar super. Maar gaan ze daar dan vandaan? Ja, want die gaan ook naar het huis van de Vader. Want alles wat u, leest u zorgvuldig, alles wat u leest over de plaats waar die doden nu zijn, dat is niet het huis van de Vader. Het is wel geweldig, maar het is niet het huis van de Vader. En zij gaan daar vandaan. En zelfs hun lichamen. Ja, misschien niets meer van te vinden. Misschien al lang geruimd, zoals dat in vaktermen in de begrafeniswereld heet. Misschien zeg je, ja, maar hoe moet dat dan? Weet ik niet. Al zou de Heere God in zijn wijsheid niet weten waar die laatste restjes zijn. Dat ene kleine stukje. Kan hij uit één cel niet een heel nieuw iets creëren? Als de mensen vandaag uit één cel iets bijzonders kunnen maken, dan kan de Heer dat ook. De Heer weet het. En die doden in Christus zullen uit het paradijs komen, hun lichamen. En dat zegt de Bijbel heel concreet, hoor. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Hou vast. Hè? Er wordt gezaaid in oneer. He, dat is het lichaam van degene die we ter aarde bestellen. Maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid een natuurlijk lichaam, maar er wordt opgewekt een geestelijk lichaam. Dat staat er niet zomaar, dat staat er heel concreet. En de lichamen van hen die ontsliepen, die worden veranderd. Er komt niet hetzelfde lichaam uit, maar een verheerlijk lichaam. Hoe dat zal zijn? Weer de vraag. Het kan de vorm hebben van ons lichaam, zoals de Heer Jezus de vorm had van het lichaam toen hij te midden van de discipelen was. Maar het was toch anders, want hij liep dwars door deuren heen. Dat was daarvoor niet, en daarna wel. Het is een ander lichaam. En het heeft kennelijk niet te maken met vlees en bloed. Het is kennelijk ook wat de samenstelling betreft anders. Het is een verheerlijk lichaam. Nu, die mensen die komen uit het paradijs waar ze eindeloos hebben genoten. En waar ze Bijbelstudie op Bijbelstudie hadden, want daar horen ze onuitsprekelijke woorden van de Heer zelf. Nou, dan kun je beter zitten dan in een lezingenavond in Veenendaal. Dat is mooier daar, hoor. Maar ze zullen daarna samengevoegd Maar wij die op aarde leven, stel dat dat vanavond om 10 uur plaatsvindt, dan gaan wij veranderd. Ja, want wij kunnen met deze prut ook niet naar de hemel. Niet vanwege uw jas, maar vanwege uw natuurlijk lichaam. U moet ook een ander lichaam hebben. U krijgt ook een verandering. U wordt veranderd. Wij worden veranderd. We krijgen ook een verheerlijk lichaam. Zij een verheerlijk lichaam, wij. En we gaan samen de Heere tegemoet in de lucht, zegt 1 Thessalonicenzen 4. En we zullen in wolken weggevoerd worden. Waarom in wolken? Nou, omdat de glorie van God altijd met wolken annex is. Als de Heer Jezus weggaat, gaat hij in wolken weg. Als de Heer Jezus openbaar wordt op de berg der verheerlijking, is het een wolk. Als de tabernakel vol wordt van de glorie van God, is het een wolk. Als de tempel vol wordt van de glorie van God, is het een wolk. Het is de Shechina, de wolk van God. Altijd wolk. In wolken weggevoerd. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Ja, die dichter heeft het goed begrepen. Het was een soort wagen, een wolkenwagen. Het is de glorie van God, het is de glorie troon van God. Het is die geweldige majesteitelijke wagen van Ezechiël hoofdstuk 1. Het is dat prachtige gebeuren wat omschreven is. Zo gaan wij weg. En de kracht, nou in Ezechiël 1 zijn dat de cherubijnen die daar met vuur onder zijn. En als die met hun vleugeltjes gaan wapperen, nou dan gaat dat ding toch met een snelheid omhoog. Dat wil je niet weten. Zo geweldig. Zo die kracht die God toen aangewend heeft door de Heer Jezus naar de troon te brengen. Handelingen 1, hemelvaartsdag. Dat zal precies de kracht zijn die aan ons geschonken wordt om ook hemelvaartsdag mee te maken. Naar de hemel gaan. Dat is wat hier staat. Wanneer is dat dan? Nou, misschien vanavond. Ja, maar het is nog lang niet zover dat iedereen van de Heer Jezus heeft gehoord. Dus dat hebben ze ons verteld. Alle mensen moeten eerst het evangelie horen. Nou, dat klopt. Maar nergens staat dat de gemeente dat zou moeten doen. Want nadat de gemeente weg is, blijken er eens 144.000 verzegelden te zijn die op pad gaan. En wat er dan gebeurt is onvoorstelbaar. Want dan komt de grote schade die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en taal en volk en naties. Kennelijk uit Nederland ook nog. Een enorme schade. Waar komen ze vandaan uit de grote verdrukking? Wanneer begint die grote verdrukking dan? Ja, als de gemeente weg is. Kun je dat bewijzen? Ja, dat kun je bewijzen. En ik weet dat u dan al lang een discussiestuk gelezen hebt van ja, maar nergens staat dat de gemeente voor de uren der verzoeking, voor de grote verdrukking weggaat. Want dat kan net zo goed tijdens de grote verdrukking en dat kan ook nog wel na de grote verdrukking. De discussies daarover zijn al lang niet verstomd. Heb ik het laatste woord? Nee. Ik heb wel het woord van God. En ik wil je zeggen dat de Bijbel zegt in Openbaring 3 dat hij, als wij het woord van hem bewaren, hij ons bewaart voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Leest u maar een stukje over Philadelphia in Openbaring 3. Daar staat het heel precies. Maar er zijn vele andere dingen. Want ik heb ook met jullie gelezen 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Daar spreekt de Heer Jezus over die verschrikkelijke tijd die aanbreekt. Als de mens der wetteloosheid zich gaat openbaren. Als de antichrist er is. Als er bedriegelijke wonderen zijn. Als er vreselijke dingen hier op aarde gebeuren. Nou, we ruiken er al iets van, zo nu en dan. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Maar wij hebben een bijeenvergadering tot hem. Een hele bijzondere samenkomst. En op het gevaar dat jullie dat al, ik weet niet hoe vaak gehoord hebben, zijn twee uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die best de moeite van het vergelijken waard zijn. Hebreeën 10, 25. Onderlinge bijeenkomst. Kent u dat? Vroeger was ik daar bang voor. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. En ik was heel erg bang. Ik denk, als ik met vakantie ga naar Zuid-Frankrijk, dan ja, dan weet ik niet of ik het wel doe. En bovendien, als ik in Italië ben, dan versta ik geen woord. Of Italianen verstaan mij niet. Dat is misschien ook logisch, maar. Maar ja, je moest de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Sanctie. Kijk uit, als je moedwillig zondigt, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Hebreeën 10, 26. Dat is een hele pijnlijke. Maar het is anders, lieve broeders en zusters. Diezelfde uitdrukking, onderlinge bijeenkomst, komt voor in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Dat heb ik met je gelezen vanavond. Wij bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze onderlinge bijeenkomst. Ja, het is te anders vertaald. Onze bijeenvergadering tot hem. Het is hetzelfde woord in het Grieks. Jij en ik gaan naar hem. Onze bijeenvergadering tot hem. En de Bijbel zegt, dat moet je nu ook gaan praktiseren. Dat mag je nu ook waarmaken. Dat is niet alleen gekoppeld aan zondagmorgen 9:30 of 10:00. Dat zou heel pover zijn voor de Heer Jezus. Echt waar. Nee, het is echt jouw onschatbaar voorrecht om elke dag, 10 keer per dag, elke keer bij hem te zijn. Kom maar. Contact met hem. Dat is zo'n zegen, dat is zo'n geweldige zegen, zo'n ruimte, dat je het aan iedereen zou willen gunnen. En dat is niet beperkt tot 1 zondagse dienst. Dit is zegen van God. Maar goed, die onderlinge bijeenkomst vindt plaats. Wij zullen onze samenkomst, onze bijeenvergadering tot hem kennen. En daarna breekt die grote moeitetijd aan. Dat zegt 2 Thessalonicenzen 2. Daar komt die antichrist, dan gaat die leugen heersen, dan komt er van alles en dat gaat helemaal mis, bedriegelijke wonderen, et cetera, et cetera. Maar jullie zijn door God uitgekozen als eerstelingen en jullie zullen daar boven verheven zijn. Vanavond een poging om je te vertellen dat de opname van de gemeente vertroosting is. Vertroost elkaar met deze woorden. Het is zo fantastisch als je realiseert wie je bent in Christus. Hoe geweldig groot de zegen is. Hoe overweldigend groot dat plan van God is. Dat geheimenis van God is. Die verborgenheid van God is. Dat God jou, heel bijzonder jou, heeft uitgekozen om zoon te zijn voor hemzelf. Tot het zoonschap voor hemzelf bedoeld, bestemd. Dat God jou heeft uitgekozen om erfgenaam te zijn en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Dat God jou heeft uitgekozen om onberispelijk te zijn daar waar alles liefde is. Daar mag je zijn. Jij bent heel bijzonder gezegend. En je hebt de Heilige Geest als voorschot voor dat ontvangen. Je kunt het nu gaan pakken. Na vanavond misschien is het de eerste keer dat je deze dingen hoort, overweeg dit. Laat dit in je hart komen. Laat de Heilige Geest dit maar gaan verwerken of bewerken. Hij moet het doen. Maar het is een geweldige zegen. En je gaat ontdekken dat dat hele unieke kennelijk een hele speciale bestemming heeft. Daarom horen wij hier niet, zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. Daarom is ons burgerschap in de hemelen. Van waaruit we de Heer Jezus verwachten. We horen hier niet. We zijn hier wel. Maar we horen hier niet. We hebben hier niets te zoeken. Ons thuis is het vaderhuis met de vele woningen. Daar zullen we zijn. Daar is de Heer Jezus. En we zullen bij hem zijn en met hem zijn. En hij zal een keer zeggen. Kom, nu is het zover. Kom, het is klaar. Kom, komen jullie. Dat bedoelde Jezus. Ik kom. Hij roept het ons toe. Ik kom spoedig. Houd vol. Houd wat je hebt. Opdat niemand je kroon gaat nemen. Probeer vol te houden. Nog een klein rukje. Dat is een Zuid-Afrikaans liedje. Nog een klein rukje tiet. Zo zingen ze dat. Nog een heel klein ogenblikje. En dan komt de Heer Jezus. Dat is een van die prachtige uitdrukkingen in bijna Nederland. Maar het is zo geweldig. Nog eventjes. Zegt de Heer Jezus. Ik kom jullie halen. En de gemeente mag uitzien en mag antwoorden, de bruid, de geest en de bruid zeggen, kom. Dat betekent dat wij antwoord geven, dat we reageren en dat we zeggen, ja Heer Jezus, we staan in de startblokken. We staan klaar, onze koffers zijn gepakt. We hoeven helemaal niks, we gaan u tegemoet, we gaan naar u. We willen bij u zijn, daar waar u bent, daar willen wij ook zijn. Dat is de gemeente in bruidsstemming. Want de bruiloft van het lam vindt plaats in de hemel. Daar zult u hem als de bruidegom zien. Daar zult u meemaken dat we aan hem verbonden zijn. Daar zullen we met hem zitten in de troon. En als hij komt hier op aarde, ook om voor Israël de zegen te brengen die beloofd is, niet op 1 plek, maar op 10 plekken in het Oude Testament en ook nog Nieuwe Testament. Als hij komt om die zegen te brengen, dan komen wij met hem. Dan is de bruiloft geweest, we zijn aan hem verbonden. Als hij openbaar wordt, worden wij met hem openbaar. Als hij verschijnt, wij verschijnen. Als hij regeert, wij regeren met hem. Dat is de taal van de Bijbel. U bent dus echt heel bijzonder. Niemand heeft het gewaagd om vandaag naast de koningin in die troon te zitten. Het was net gestoffeerd, weer niet helemaal nieuw, helemaal weer opgepoetst. Daar zat ook niemand. Maar de koning der koningen heeft een troon in de hemel. En volgens Openbaring 3 zegt hij tegen mij, daartoe kom maar, ik schrik een beetje op, je mag naast me zitten in mijn troon. Zoals ik zit in de troon van mijn vader. Hoor je het goed? Zou je je eigen naam durven invullen? Want dan maakt het me ook niet uit of ik ooit een keer in die troon, in de ridderzaal zou mogen zitten of zo. Als die stoel daar in de hemel, waar de troon van God is, voor mij bedoeld is, dan kan al het andere verbleken. De gedachte aan de komst van de Heer Jezus is hoop, is vertroosting, is bemoediging, is verlangen, is zeggen ja Heer Jezus, maar is ook grootmaking, is ook hulde, is hem prijzen, is precies wat die levieten deden waar ik mee begonnen ben, hem prijzen, eerst hem door deze wereld tillen en daarna hem toezingen, ja precies. Op een bepaald moment hoef je niet meer te tillen, dan is dat tillen is over, dat is gestopt. Dan hoef je niet meer te werken. Ik bedoel niet omdat je uitgewerkt bent, maar omdat we in de hemel zijn. En dan gaan we hem het nieuwe lied toezingen. Dan zijn we ineens omgeschoold tot zangers, volleerd in het gezang Gods. Nou, dat hele proces gaat waar worden in jouw leven. En dan blijkt dat er één groep heel bijzonder tot God gebracht is. En dat is de gemeente van onze Heer Jezus. Daar heeft Paulus het over. Dat noemt hij het evangelie van God aangaande zijn zoon. Je weet, Johannes de Doper verkondigde het evangelie van de bekering, het evangelie van het koninkrijk. Is ook nog een eeuwig evangelie, maar er is ook een evangelie van God, Bijbelse taal hoor, uitdrukkingen uit de schrift. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dit is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat jij en ik aan hem verbonden zullen zijn, één zullen zijn met hem. Mysterie, nooit openbaar, Nieuwe Testament, Paulus, zijn bediening. Heb ik Petrus niet nodig? Ook. Heb ik Jacobus niet nodig? Ook. Voor alle duidelijkheid. Maar Paulus, zijn bediening is uniek, is echt uniek. En jij en ik mogen delen. En hij zegt, en de Heer Jezus zal jou komen halen. De vraag is of jij klaar bent. Hoe gaat dat dan? Nou ja, met de stem van een aartsengel, met het geluid van een bazuin Gods. Daarom zingen we wel eens als bazuin geschald, als Heere klinkt. Weet je wel, heel bekend, Johannes de Heer. Hoeft van mij niet, maar dat kan. God heeft destijds bazuin geschal laten komen, nummer 10, de bazuinen, om zijn volk bij de ingang van de tent der samenkomst te roepen. Dat is een van de elementen van nummer 10. Twee zilveren trompetten, twee bazuinen werden gemaakt om het volk van God bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. Wat gaat er gebeuren als het bazuingeschal des Heren klinkt? Het volk van God wordt bij de ingang van de tent der samenkomst gebracht. Precies hetzelfde. Dat is de hoop van de kerk. Dat is de geweldige, blijde zekerheid die wij mogen hebben. Vertroost elkaar. Bemoedig elkaar. En nu kom ik even terug bij Hebreeën 10. Als daar staat dat we de onderlinge bijeenkomst niet moeten verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Dan gaat het niet om dat je de wekelijkse kerkdienst niet bezoekt. Het gaat erom dat je dit contact kwijt bent. Ik geloof stellig dat dat betekent. En als je daarin verachtert, als je daar, ja, niet meer in meekomt, dan mag je elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Doe je dat nou? Zeggen we nog tegen elkaar, kijk naar de Heer Jezus, hij komt. Hij komt spoedig. Vroeger riepen ze elkaar Maranatha toe. Nu is het een soort woord van, nou ja, een paar stichtingen hebben dat nog en een paar van die oude mannen die hebben dat nog, maar ja, het sterft vanzelf uit of zo. Nou, ik hoop niet dat het uitsterft. Maar Maranatha betekent, Jezus komt. Hij komen of hij mogen komen. In elk geval, hij komt, hij komt, hij komt. De Heer Jezus. Amen. Vader, ik wil u danken dat de Heer Jezus zo'n bijzondere plek heeft in uw denken, in uw raadsbesluiten. Dat hij, ja, ook één is met u en dat u wil dat hij vergezeld gaat worden van een heel bijzonder gezelschap. En u hebt ons, de gemeente, aan hem gegeven. En we mogen hem completeren. Eigenlijk is dat al veel te veel voor ons. We kunnen het niet snappen. We kunnen niet begrijpen dat we deelgenoot van de goddelijke natuur zijn geworden. We kunnen niet snappen dat de Heilige Geest in ons woont. En dat de Heer Jezus in ons is. En dat de Zoon en de Vader bij ons willen komen. Bij ons willen wonen en maaltijd met ons willen houden. Niemand snapt dat. Maar we danken u dat we in geloof onze hand erop mogen leggen. Zegen dit van vanavond. Laat iedereen de blijdschap, de zegen van dit onderwerp mogen kennen en genieten. O Vader, maakt u ons blij. Maakt u ons toegewijd en verlangend ook om nu alvast te oefenen voor die obade van straks. We willen u danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.